Dag lieve luisteraar, Kunst is Lang is nog met vakantie. In september maken we weer nieuwe afleveringen, dus we komen terug, maar we willen je in de tussentijd toch nog iets geven. Daarom vroegen we aan kunstenaars die afgelopen seizoen te gast waren om hun favoriete aflevering te kiezen. Je hoort hier Sendim Mendes, die zelf in aflevering 236 te horen is. Ze koos voor de aflevering met Farida Sedok, nummer 133. Veel plezier met die uitzending.
Het is altijd heel fijn om naar Farida Sedok te luisteren. Haar manier van spreken is zo authentiek oprecht en recht uit het hart. Karaktereigenschappen van haar die me altijd hebben geïnspireerd. Deze aflevering geeft ons een glimp van hoe ze denkt, werkt en observeert. En gezien de heftige tijd waarin we ons op dat moment bevonden, is het extra interessant voor ons om te horen hoe ze haar kunstpraktijk hiervoor gebruikte, om op haar manier hiermee te dealen.
Welkom bij Kunst is Lang. Een podcast van kunstmagazine Mr. Mokley en mijzelf, Luc Hezen. Fijn dat je luistert. We zitten in Vondel CS in Amsterdam. Aan het eind van het uur hoor je over een van de vele broedplaatsen die deze stad rijk is. Ook interessant als je er niet woont. Hopelijk kun je over niet al te lange tijd zelf gaan kijken als alle maatregelen weer opgeschort zijn of weg zijn. Treehouse heet die broedplaats waar we het over hebben en die zit op de voormalige NDSM-werf. Maar we beginnen met Farida Sedok. Zij is kunstenaar en ontwerper en studeerde af aan het Sandberg Instituut. Ze wisselt in haar werk zeefdrukken, grafisch ontwerp en collages af, die altijd de geest van straatcultuur ademen. Grote gestencelde lettertypes, quotes uit hiphop, afbeeldingen geremixed in verschillende kleuren over elkaar. En ze ontwerpt ook kleding, bijvoorbeeld een volledig tenue voor het Amsterdamse hiphopfestival Appelsap, waarin ze het iconische stadswapen van Amsterdam verwerkte. Zo gaat haar werk ook over identiteit en naar welke symbolen, personen en geschiedenissen je verwijst om die identiteit vorm te geven. Farida, welkom.
Hi.
Leuk dat je er bent.
Ja, leuk.
We kunnen het er niet over hebben. We zijn er weken al mee bezig. Die immense woede, de protesten tegen het politiegeweld voor gelijke behandeling van zwarte mensen. Mm-hmm. Hoe waren deze laatste weken voor jou?
Ja, intens. Maar er is zoveel gebeurd dat Het protest dat ik voor nu, ja, vooruitgaande van het protest van afgelopen, was het nou maandag?
Ja,
maar
zie
je,
maar
het voelt echt als
op de Dam, hè?
Ja, een week geleden, maar ja, het is gewoon heel recent. Maar er gebeurt zoveel elk moment, vooral op social media natuurlijk, maar ook in de media en de pers. Maar ja, ik kijk. Of ik heb geen tv, dus ik kijk ook niet echt tv. Behalve dan als ik iets opgestuurd krijg via Facebook of Instagram of via WhatsApp. Door mijn ooms, tantes, vrienden, over programma's. Van check dit interview, kijk dit interview, wat hier is gezegd. En dan zie ik wat er in de, laten we zeggen, de traditionele Nederlandse pers wordt gemeld, gezegd. Ja. Maar ik zit merendeels op social media. En dan heb je momenten dat je bent van dat je heel actief bent. Mm-hmm. Zijn er momenten geweest. Het was van oké, ik moet even uittunen, even dit verwerken. Wat is er allemaal gebeurd? Wat voel ik? Wat denk ik? Yeah. Dat je aan het bellen bent met elkaar of afspreek met vrienden het erover hebt. Maar ja, dan ga je weer op social media. En dan heb je alweer heel veel gemist of zo, wat er is gebeurd. Dus het is. Ja, gewoon heel intens.
Ja.
Zo zou ik het beschrijven. Ja. Maar ook heel hoopvol. En bemoedigend. En
omdat het toch ook wel steun is, voel je?
Ja, het is. Het voelt gewoon echt anders. Het voelt de toon van het debat daar waar ik, laten we zeggen, ja, 20 jaar geleden, toen ook iedereen voor mijn gevoel of idee, naar mijn idee, zich uitsprak, begon uit te spreken over van wat hij vond, heb ik nu het idee dat het minder is gebaseerd op emotie alleen, maar ook op feiten. En dat het gesprek nu ook echt gewoon wordt gevoerd op een rationeel niveau. Van, oké, ja, weet je, van ja, ik voel me zo en jij voelt je zo en het kwetst jou of het, dat je wist niet dat het mij kwetste. Ja, oké, weet je, maar er zijn gewoon heel veel studies en onderzoeken en feiten en kunnen we daarover hebben en over waar je die vandaan kan gaan halen of welke bronnen je kan aanhalen of archieven je kan aanspreken.
Ja.
Weet je, je hebt zoveel informatievoorziening.
Ja.
Weet je, op YouTube. Je kan het overal vandaan halen. Dus sorry, ik praat. Dus hier, ik meteen gestrekt ben erin, maar...
Je zit hier om te praten, dus heel goed.
Maar ik wil niet dat het een monoloog wordt hier. Dus ja, het heel veel heeft het gedaan.
Heel goed. Ja, maar je zegt dus eigenlijk, als ik je goed beluister, de discussie wordt volwassener. Of in ieder geval meer op feiten gebaseerd.
Ja, weet je, dat... Dat weet je wat ik al zeg? Zo van dat van ja, en ik voel me zo. En weet je dat dan pas als je het op de emotie speelt, dat mensen zich dan pas kunnen inleven?
Hmm.
Weet je, je zou zeggen ja, maar dat is wat mensen doen of zo. Dat heet menselijkheid. Maar ja, we moeten ook gewoon kunnen kijken van wat is beeldvorming? Wat betekent beeldvorming? Want als we het gaan hebben over echt dingen veranderen, dan heb je het ook over wetten, hè, en regelgeving. En ja, die moet je toch onderbouwen, neem ik aan, met meer dan alleen emoties.
Ja, lijkt me goed.
Weet je?
Ja.
En die bronnen, wat ik al zei, die bestaan. Dus laten we die ook aanhalen.
Ja,
ja, ja.
Heel goed. Want eigenlijk zit protest altijd al in je werk, denk ik. De straatcultuur en het idee van protest is een thema wat in je werk al voorkomt.
Mm-hmm.
Refereert aan hiphop, dat ook vaak de vorm aanneemt van protest. Kun jij in zeg maar wat er nu de afgelopen weken gebeurd is, kun je daar al iets mee kunstzinnig gezien? Kun je dat al verwerken? Kun je erop reageren? Of is dat te vers?
Oh zo. Ja, zeker. Het inspireert me heel erg. En in die zin ben ik altijd aan het maken. Dus ook als ik fysiek nog niet iets maak, ben ik het aan het opschrijven. Of ben ik beelden aan het verzamelen.
Ah.
Of ben ik dus aan het nadenken erover. En dat schrijf ik dan wel op. Of ik heb gesprekken erover. Of ik, ja, wat ik al zeg, wat ik voorbij zie komen, dat bewaar ik. Hè. Dan, als ik, weet ik veel, op YouTube iets kijk, dan kan ik schermafbeeldingen maken. Weet je, dus zo verzamel ik beelden of tekst. Dus ja, voor mij is het een hele vruchtbare periode. Ja.
Ja,
net een beetje, ja, weet je, ik veel wat comedians kunnen hebben van yes, dat je momenten hebt in dat het is van oh, hier hebben we wat. Weet je, dit kan je niet bedenken. Maar voor mij als kunstenaar. Ja, het leeft.
Ja, dus je wordt nu ook relevant juist. In ieder geval, je kunt opstijgen en denken, oké, nu kom ik in actie.
Ja, nou, het is nooit niet zo.
Hmm.
Weet je, dus daarin ligt misschien ook mijn interesse wat betreft politiek. Het gaat gewoon door, weet je, waar je het ook maar wil vinden ergens in de wereld. Er is altijd wel iets aan de hand op wat voor niveau dan ook. Of het mij persoonlijk treft, ja of nee. Maar dus ja, in die zin, corona, COVID of niet, voor mij gaat het door.
Ja.
Ja, ja.
Maar inderdaad ook de demonstraties.
Ja, gaat ook. Ja,
dat is natuurlijk ook,
lijkt
me nog een intensere periode misschien. Maar wat voor beelden sla je dan op? Daar ben ik wel benieuwd naar. Of zinnen, wat zijn dingen die je bijvoorbeeld de afgelopen week zo geoogst hebt?
Ja, ik... Ik weet niet of ik dat al kan zeggen, maar ik ga het gewoon zeggen. Een exclusive.
Ja.
Maar ik heb een poster gemaakt, een affiche voor het Stedelijk Museum. En dat is dan echt iets concreets, als in een opdracht, dat ik beelden die ik al had verzameld, heb kunnen toepassen.
Wat staat erop? Wat zien we?
Black Lives Matter, natuurlijk. En ook wat ik belangrijk vond om toe te voegen in het beeld, is de demonstraties. Gewoon de fysieke opkomst, weet je. Wat was zo bijzonder hieraan nu, waar ze het ook in de politiek over hebben, nu waarschijnlijk of straks, is de opkomst. Hmm. Zo van, hoezo wisten we niet dat er zoveel mensen op af zouden komen? Weet je, zo, hoezo dachten we eigenlijk dat er maar 200 mensen of 500 mensen zouden komen? En uiteindelijk stonden er wat 10.000 of zo.
Yeah.
Weet je, dus dat gegeven vond ik al heel interessant. Van, weet je wat er speelt in de maatschappij, voor wie speelt dit, voor wie niet, weet je? Want in diezelfde stad, toen ik richting de Dam liep, zat het bomvol op alle terrasjes, mm-hmm. weet je? maar ook op de Dam was het vol, yeah. weet je? Dus echt iedereen was op straat. En ja, niet iedereen ging naar de Dam, maar dat was in mijn bubbel of in mijn wereld ging iedereen naar de Dam. En iedereen die niet richting de Dam ging, dacht ik de hele tijd, waar fietsen jullie dan naartoe?
Yeah.
Je fietst de verkeerde kant op, je moet die kant op.
Yeah, yeah.
Maar ja, dat is weer een ander verhaal wat ook nu speelt.
Mm-hmm.
Wat van grote invloed is geweest en nog steeds is en zal zijn waarschijnlijk. Maar ja, dus concreet is het een ontwerpopdracht over Black Lives Matter en een poster waarvan het stedelijk zei van, wij willen ons toch uitspreken.
En dan met behulp van kunst, inderdaad.
Juist.
Want dat is natuurlijk wel belangrijk. En dus Black Lives Matter zien we. We zien de veelheid aan mensen die op die Dam stonden te protesteren.
Ja, en met name Amsterdam, Rotterdam en Den Haag.
En zit dat in die in een soort van de zeefdrukstijl die in veel van jouw werk zit?
Ja.
Gewoon lekker
ja.
rauw?
Ja, heel gestenceld. Grafisch, heel juist, hard, ja. stencil. Ik heb gekozen om hem zwart-wit te houden.
Ja.
Ja.
Want waar moet zo'n goede protestposter dan aan voldoen? Wanneer werkt die?
Wanneer werkt die? Nou, dat is voor mij eigenlijk ook een onderzoek nog. Hmm. Ongoing. Maar wel leuk is daar ben ik eigenlijk altijd al naar aan het kijken, maar nu ook. En ja, dat is gewoon een interesse. Maar waar moet het aan voldoen? Ik denk, net als bij een grafisch ontwerper, vind ik het belangrijk dat een poster wel duidelijk is in de communicatie.
Ja.
Dus anders dan, omdat ik steeds een beetje van stoel verwissel in dat wat ik doe, zo van, als ik een kunstwerk maak, dan neem ik alle vrijheid eigenlijk. En bij toch zo'n affiche, dan ben ik wel erg bezig. En ook bij een t-shirt, wat ik zie als een affiche eigenlijk.
Okay.
Een draagbaar affiche.
Mm-hmm.
Dan ben ik toch bezig met, bijvoorbeeld een ezelsbruggetje voor mij is, kan een 65-plusser,
ja.
begrijpt die dit?
Ja, niet ten nadele van die groep natuurlijk,
nee,
maar
nee.
heldere communicatie.
Ja, tof hoor, als zeg maar ik en mijn matties het snappen of zo, mm-hmm. of het zien en de referenties begrijpen. Maar ik wil ook graag dat mensen buiten mijn kring ook in één oogopslag zien waar het over gaat.
Juist.
Dus voor een protestposter of voor een affiche vind ik het belangrijk dat je een grafisch werk, dat je kan lezen waar het over gaat. En visueel gezien, de compositie is natuurlijk wel een dingetje.
Mm-hmm.
Maar het is, de compositie is in die zin onderhevig aan de betekenis of de bedoeling of de boodschap.
Ja.
Dus ook al denk ik soms van, hey, maar dit is vet of zo, is het zoals nu dacht ik van, ja, kijk, ga ik Amsterdam alleen doen? Maar Rotterdam was heel bijzonder, omdat die ook een hele grote opkomst had. Heel mooi decor, die Erasmusbrug. Maar Abu Talib heeft net, weet ik veel, een half uur voordat het klaar was, het toch beëindigd.
Hmm.
Is wel een dingetje, zeg maar. Belangrijk detail, vind ik. Den Haag is ook een belangrijke stad waar het is gebeurd. En dat was dat niet de, nee, dat was de twee, of de derde bijeenkomst. Oh, ik weet niet meer hoeveelste bijeenkomst. Maar in ieder geval, ik vond het belangrijk om die drie grote steden op die poster te hebben.
Ja.
Omdat het ook politiek gezien, economisch, besluitvorming, iets zegt over het land. En tuurlijk, hè, ik heb nog Tilburg, Enschede, Arnhem, Utrecht, weet je, ik wil niemand er niet doen, maar ja, ik moet keuzes maken natuurlijk.
Ja, ja.
Dus ik was van, nou, als ik die drie steden erop heb staan, dan hebben we een beeld van wat er is gebeurd. En oh ja, dat is ook voor mij dat het een soort stil is van een moment. Ja, een soort, hoe zeg je dat? Een historische, soort accurate beeld geeft van een moment. Dat is belangrijk voor mij. Ja, ja, ja.
En als ik denk aan protesten en beelden daarvan, dan heb je meteen misschien een soort van 4, 5 standaard beelden. Mm-hmm. Misschien, hè, mensen met borden of de standaard protestbeelden eigenlijk. Mm-hmm, mm-hmm. Wil je daarmee werken of zeg je juist, ik wil dat het origineler is en dat het meer eigenheid heeft?
Nou, ik wil daarmee werken.
Ja, toch ja, wel. Ja.
Ja. En wat ik heb gezien is dat vooral die affiche geschiedenis, Nederland, laten we zeggen, de Nederlandse affiche geschiedenis is heel rijk. Is heel groot.
Mm.
Ja, het is gewoon, oké, dit moet ik misschien niet vertellen, maar het is een heel, het is eindeloze bron van inspiratie. In ieder geval voor mij.
Okay.
Ja, het is kwalitatief is het echt heel erg hoog. Het niveau grafisch, design-wise, maar grafisch staan we daar in die zin onbekend natuurlijk.
Wat denk je aan? Pik er eens één uit.
Nou, bijvoorbeeld waar ik naar heb gekeken is vrouwenemancipatieposters. Weet je, baas in eigen buik.
Ja,
weet
precies.
Je, alleen al als je nog denkt aan toen in het openbaar vervoer. Dat blijft me altijd bij. Die sticker zo van, wilt u zitten? En dan stond ze, ik kan staan of zo. Zoiets. Maar in ieder geval, apartheid, Zuid-Afrika natuurlijk, Shell. Dus er zijn heel veel krakersbeweging.
Yeah.
Weet je, heel veel affiches, heel veel posters. Of nou, affiches en zo. Maar die zijn bewaard gebleven en die in de media heel veel zijn gebruikt. En heel veel stichtingen die hebben heel veel opdrachten gegeven aan ontwerpers om dat te maken. En het is heel goed bewaard gebleven. Dus je kan daar heel veel mee.
Ja.
Ja,
en dat is natuurlijk ook effectieve communicatie. Als je je daar een beetje bij aansluit, of in ieder geval de stijl gebruikt.
Ja, ja. En dan, weet je, ik denk dat alleen al als je ergens induikt wat kwalitatief al hoogwaardig is, en dat combineert, weet je, ik bedoel, ja, dan heb je al wat.
Ja,
dan gaat het al goed. En ja, hoe die eigenheid erin te brengen, ja, dat weet je, dat kan je doen middels kleur. Vorm natuurlijk, weet je, zo van, je kan het verplaatsen naar textiel of naar t-shirts of daar waar het misschien alleen op papier was.
Mm.
Weet je, maar ik weet niet, daarin plaats je het, is de uitdaging om het dan in het nu te plaatsen, weet je.
Hoe heb je dat gedaan voor deze poster?
Nou ja, ik zou zeggen door een collage van te maken. Weet je, dat is dan de manier die ik gebruik om er een nieuw beeld van te maken. Om net iets meer, denk ik, te communiceren dan dat het voordien deed.
Ja.
Ja.
Kunnen we hem al zien ergens? Hangt hij al
in
de straten?
Nee, volgens mij niet. Nee. Volgens mij komt hij dan alleen in het museum te hangen.
Ah, oké.
Maar dat weet ik nog niet.
Nee.
Ja, ja.
Laten we eens gaan naar een ander recent werk van jou. Iets eerder wel, The People's Voice. Grote zeefdrukken zwart-wit. Gestencelde afbeelding ook in het hem. Was
juist,
dat te zien, hè?
Ja.
Die tentoonstelling vertrok vanuit het idee dat cultuur bestaat binnen een community, binnen een gemeenschap. Als soort van continue uitwisseling van ideeën en waarden. Iets dat je doorgeeft aan andere mensen.
Mm-hmm.
Hoe heb je toen de beelden gekozen die je daar hebt gebruikt?
Nou, eigenlijk een beetje op dezelfde manier. In die zin werk ik als een ontwerper. Dus echt in samenspraak met de curator. Of in ieder geval de opdrachtgever.
Oh, ja.
Van waar gaat dit over? Wat willen jullie? Wat zijn jullie aan het doen?
Ja.
En dan vertellen ze dat. En dan is het van, oké, wat wil je van mij? En dan is het van, we zouden graag willen dat... En dat was nu het van dat je deze ruimte hier gebruikt. Binnen deze context.
Ja.
Nieuwe plek, maar ze zijn nu dan een jaar open. En dan nodigen ze een curator uit met hun in-house curator om een show te creëren met een groep kunstenaars. En het werk wat ik heb gemaakt sloot dus wel aan op wat zij wilden.
Hmm.
En ik noemde het The People's Voice, omdat de inspiratie van het werk vanuit de curatoren op dat moment, de jongens van Patta, is er grotendeels geïnspireerd door hip-hop. En de tijd waarin wij zijn opgegroeid, in de jaren 90, 80, 90, was eigenlijk, laten we zeggen, een beetje kort door de bocht gezegd, was de trend social consciousness. Dus een zelfbewustzijn. Je heel bewust zijn van de maatschappij waarin je leeft. De positie die jij inneemt en de ander. En social justice. Dus sociale rechtvaardigheid. Dus dat was toen de trend. Hè? Dus daardoor ben ik heel erg geïnspireerd. Zijn wij heel erg geïnspireerd. Dus ook dat werk wat ik maakte, ik was van, kijk, als het daarover gaat, die inspiratie vanuit hip-hop, en dat heeft jullie geïnspireerd tot het opzetten van een bedrijf. Het kan weer een ander inspireren om gewoon weg te rappen, of een andere om te DJ'en, of een ander om te dansen.
Mm-hmm.
Wat voor kunst zou ik dan daarbij maken? Dus daarin heb ik ook in mijn eigen archief dus gekeken van welke beelden van rapgroepen hebben mij gevormd tot wie ik ben.
Omschrijf er eens een paar.
Nou ja, in het werk zit het werk van Main Source. Van De La Soul.
Hmm. Maar het zijn niet alleen maar portretten, geloof ik. Ja, er zitten ook symbolen bij, geloof ik.
Ja, het zijn eigenlijk eigenlijk zijn het drie collages, gebruikmakende van muziek, inspiratie, iconen en classic albums.
Ja.
Want in de hip-hop spreken we ook van een gouden tijd, een gouden periode, waarin eigenlijk de meeste albums die uitkwamen nu worden gezien als klassieke albums.
Hmm.
Die je gehoord moet hebben, wil je überhaupt iets weten. Of niet dat je per se iets moet. Je kan het ook gewoon voelen, muziek natuurlijk. Maar als je er een intellectueel gesprek over wil voeren, wat kan bij hip-hop, dan moet je die albums wel hebben gehoord.
Tupac, denk ik.
Nou,
nog niet eens.
Nee, nog niet.
Nog
niet eens. Kijk, Tupac is heel belangrijk geweest voor de movement.
Yeah.
Weet je? En vooral zijn verhaal en zijn persoon en zijn zijn eigenlijk. En natuurlijk heeft hij ook een classic album gemaakt. Maar de gouden periodes kan je over discussiëren. Maar dan kan je het hebben over... voor mij was het 88 tot en met 91 of zo. Of okay, 92. Okay. En de ander die zegt weer, die misschien iets jonger was toen. Zoals ik, zeg maar. En ik zou zeggen iets van 92... tot en met 95, zoiets.
In jouw mening, welke moeten we horen? Welke albums zijn essentieel?
Voor mij Wu-Tang.
Mm-hmm.
36 Chambers. Natuurlijk Nas.
Ja.
Illmatic. wordt het moeilijk. Want er, ja, er is zoveel.
Ja, tuurlijk.
Weet je, er is zoveel. En uit... Ja, oké, dan ga ik nu zeggen... uit een beetje opportunistische redenen... Gangstar. Want ik maak ook t-shirts.
Ja.
En voor de mensen die, die Gangstar kennen... en of nog niet kennen... nou, dan kan je het nog gaan luisteren. Uh-huh. Dat is heel tof. Dan zit er iets moois in de nieuwe collectie.
Okay.
Ja, ja, dus ik zou zeggen, duik in Guru, in DJ Premier van Gangstar. Want dat bijvoorbeeld de DJ van Gangstar is heel bepalend geweest voor een geluid in die tijd. Mm. En hij produceerde heel veel albums en die als klassiek genoemd worden.
Okay.
Ja, maar in ieder geval, ja.
Dus die drie. Ja. En wat is dan jouw vertaling? Als je zegt, inderdaad, ik ontwerp daar een shirt over... of ik ben geïnspireerd daardoor.
Mm-hmm.
Hoe ga je van die muziek naar wat jij maakt?
Nou, is dat het... was niet alleen bij hiphop, denk ik... maar gewoon MTV aan zich. Mm-hmm. Toen begin ja, of toen het begon, was het gewoon visueel enorm sterk. Weet je, of je nou van The Cure hield... of van Nirvana, of van B-52's... of van, weet ik veel, Madonna of Prince. De kwaliteit van de video's... daar ging het over natuurlijk.
Ja.
Was zo hoog dat die inspiratie... dat heeft me, of die beelden hebben me gewoon nooit losgelaten. Gewoon gebruik van kleur, vorm. Alleen al die clip van, weet je nog, van... die Zweedse, waren ze nou Zweeds? En daar hadden ze alles geïllustreerd. Van Take On Me.
Ja, Take On Me van me. Aha.
Ja, alleen al die video was zo inspirerend.
Helemaal getekend,
ja, helemaal geïllustreerd. Ja. En dan... Kijk, dat blijft bij je.
Mm.
Dus je ontwikkelt een smaak. Je ontwikkelt smaak gewoon.
Yeah.
En een bepaald niveau daarvan. Van je bepaalt eigenlijk al als kind of als wanneer je ziet van wat goed is en wat niet goed is. En waarom het wel goed is en waarom het niet goed is. En zo kijk je ook naar albumcovers. Want daar hadden we cd's. En dan zat er een heel boekje bij. Met niet alleen allerlei informatie. Maar dat was ook echt heel goed vormgegeven.
Ja, het is gewoon een kunstwerkje.
Ja, was ook een kunstwerkje. Dus al dat neem je mee. Mm. Alleen qua kleurgebruik, qua compositie. En meestal... Ja, iedereen had een stijltje. Dus dan ook in rap... Had je, weet ik veel, gangster rap of gewoon wat hippie-achtig meer. Of wat heel erg politiek bewust. En die hadden hun eigen grafisch ontwerpers. Of ze ontwierpen het zelf. En die symbolen, daar kijk ik naar. En die neem ik en die kan ik gebruiken. En die zet ik dan zo in als... nodig.
Ja. Omschrijf het shirt is wat daaruit is voortgekomen. Welke stijl heeft dat? Of wat heb je daarvoor geleend?
Nu?
Ja.
Dus nu heb ik... ik wil nog niet helemaal verklappen. Want het lijkt me leuk als mensen het zien en het herkennen.
Uh-huh.
Maar bij bijvoorbeeld... laten we zeggen bij een werk wat ik laatst ook heb gemaakt. Had ik bij Plan B had ik dan een mural gemaakt... met het logo van Public Enemy. Maar daar staat eigenlijk een jonge man in. Hoe noem je dat? Het is een beeld van een jonge b-boy. Een breker. Die dan met zijn armen over elkaar staat.
Mm-hmm.
In het vizier van een shotgun.
Okay.
Ja. En nu heb ik daar een vrouw in geplaatst. Dus zo probeer ik te communiceren door eerst te kijken naar het beeld. Of te denken van, oh, dit beeld vind ik tof.
Mm.
Dan eigenlijk te onderzoeken wat het betekent. Of wat de intentie is van de maker.
Mm. Namelijk in dit geval?
Een
soort verzet, straatcultuur?
Ja, van dat het is een heel sterk beeld. Gewoon grafisch gezien, zwart-wit. Maar het is. Er zit een dreiging in, Zo van, zij worden gezien, de zwarte man, de zwarte persoon wordt gezien als een bedreiging.
Ja.
En die staat ook onder vuur.
Ja, precies.
Maar maar andersom gezien, straalt er ook heel veel kracht vanuit die persoon.
Vanuit de houding.
Ja, vanuit de houding.
Kracht, ja.
Die eigenlijk helemaal niet bedreigend is. En wie ziet wie of zo. Maar dus die noem je dat dualiteit. Maar die spanning, dat wil ik ook in dat werk zetten wat ik dan nu heb gemaakt. Maar dan heb ik bewust dan een vrouw daarin gezet. Maar ik vraag me dan af of mensen dan dat zien of niet. Of het verschil of wel. En wat ze dan denken. En dat vind ik leuk.
Ja,
ja, ja,
ja, precies. Ja, 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 ja. Dus dan leen je uit die traditie. Maar ja, je zet het naar je eigen hand om te communiceren. Ja, wat er nu aan de hand is eigenlijk.
Ja, en ook dat ze vooral teruggaan. Van hey, ik ken dit beeld. Maar van waar ken ik dit beeld eigenlijk? En wat betekent dit beeld eigenlijk? Dus ja, mijn intentie is om mensen te laten kijken en zelf na te laten denken en zelf de vrijheid eigenlijk ook geven wat zij zien.
Ja.
En wat zij ervan. Dus trek zelf de conclusie. En in die zin vind ik het vaak moeilijk. Misschien hebben, of waarschijnlijk hebben meer kunstenaars dat. Weet je, dat kaartje wat er dan bij staat, waar ook het werk over gaat.
Ja,
ja, je wil niet te veel vertellen.
Oh, dat vind je beperkend eigenlijk in hoe
mensen
het kunnen.
Ja, omdat, weet je, kijk, ik vind je doet het goed als je wel misschien de feiten aangeeft. Zo van, het is afkomstig van origineel van dit beeld. En het is zwart-wit of zo. Beetje gewoon meer wat je ziet. Maar de betekenis, die wil ik niet invullen.
Nee,
nee,
duidelijk.
Ja.
In die tentoonstelling die vorige, je noemde het al Public Enemy, de voorman daarvan, die zei over hip-hop. Het is het zwarte CNN, het medium dat mensen informeert, samenbrengt, wat echt een bron van informatie is. Dat zit in die hip-hop, als je het hebt over social conscience.
Ja, ja.
Fungeert hiphop wat jou betreft in Nederland ook op die manier? Kunnen we die hier ook zo naar kijken? Of is het echt een andere situatie daar?
Nou ja, het is een soort van een oral culture.
Ja.
Weet je? Dus je weet dingen doordat je het hebt gehoord. Weet je? En ik denk dat een van oudsher ook een soort culturele reden heeft. Als in een Afrikaanse traditie, dat je middels verhalen geef je wijsheden of geschiedenissen, draag je over naar die volgende generatie. En zo gaat het van generatie op generatie, doordat je dat verhaal weer doorvertelt aan iemand anders. Dus ja, in die zin geloof ik. En ik denk dat ook het succes is van onder andere van hip-hop. Is dat iedereen zijn verhaal, zijn eigen waarheid kan overdragen aan de ander. Kan delen, of ervaring kan delen met elkaar. En dat het daardoor niet minder waar is. Of zo.
Ja.
Maar juist echt is, echter wordt misschien.
Ja. Dus als hij zegt een zwarte CNN, dan zit daar ook heel erg echt een informatiebron in, zeg
ja,
maar.
Ja, ja, en ja, en ja, ja.
Die sterker leunt op het doorgeven van ervaringen dan bijvoorbeeld op het journaal. Wat natuurlijk ook een bepaalde stijl is van informatie brengen. Dus
ja,
het is eigenlijk
ja,
een ander,
maar
een ander
eigenlijk
kanaal.
Is het in die andere kanaal, andere manier, maar eigenlijk hetzelfde. Hetzelfde intentie. En daarom is het wel zo belangrijk wat er wordt verteld. Weet je? En in die zin, als zou je kunnen zeggen, een vind ik het dus heel belangrijk wat er wordt verteld. Ja.
En wat ik interessant vind aan jouw werk is dat je ook zegt, nou, we nemen die muziek en dan pak ik dingen uit en dat gaat bijvoorbeeld ook weer in een print of dat gaat op kleding. Je mixt en matcht heel erg. Je samplet het ook. via stoffen, via print. Die coronacrisis die kwam een beetje tussen jouw werkzaamheden door, want je was bezig met iets voor het stedelijk. Mm-hmm. De tentoonstelling in het stedelijk. Wat was je daar van plan?
Ja, voor de tentoonstelling ben ik bezig met een nieuw werk. En middels een groot zeefdrukwerk ben mm-hmm. ik mee bezig. Nog trouwens. Maar toen kwam dus corona.
Ja. Yeah.
En toen, ja, toen stopte alles, zeg maar. Ja. Maar gelukkig heb ik van het AGA-lab de sleutels gekregen.
Groot zeefdruk, grote werkplaats, hè?
Ja, grote grafische werkplaats. Mm-hmm. Artspace voor printmaking. En kon ik doorwerken. En ik ben nu klaar met zeefdrukken. En nu ben ik het aan het maken, eigenlijk. Of ik ben mid proces. Ja. Ja, ik ben het nog aan het maken. Ja, ja, ja. En ja, dat werk is een plat werk. Want ja, ik ben gewend met stoffen te werken, of met kleding, met t-shirts. En ik heb ook nu dan ervaring met ruimtes te werken en installaties.
Mm-hmm.
Maar nu is het dus echt een plat werk. En ja, dat is ook echt bewust. Zo, om een soort punt te maken van... want ja, ik ken stoffen. Mm-hmm. En ik ben heel erg geïnteresseerd in de betekenis van prints op die stoffen.
Mm-hmm.
En dan nu met name zoom ik... voor dit werk ben ik ingezoomd in de Dutch Wax. Dat we dan onder andere kennen van Flisco.
Ja.
Die een hele rijke geschiedenis hebben. En een heel dik archief van allemaal print. Maar wat me vooral interesseerde, en het is... ja, een soort onderzoek. En net als hoe met mijn affiches, is dit ook gewoon een hele bron van interesse waar ik gewoon in zit nog. Dus ik weet er ook niet alles van. Maar, nee. Maar wat me gewoon heeft gepakt, heeft geïnteresseerd, is dat die stoffen, Flisco bedrijf, 150 jaar oud, rijke geschiedenis, gaat ver terug, zit in Helmond. Is een hartstikke groot succes geworden in West-Afrika.
Mm-hmm.
Wij hier dachten altijd van, oh, dat zijn Afrikaanse stoffen. Maar de onderzoek ook van interessant. Zo van, het is inderdaad met name voor die markt, West-Afrikaanse mm-hmm. markt. Maar het werkt gewoon gemaakt door witte mannen, zeg maar hier. Voor zwarte vrouwen. Daar, die het op hun lichaam dragen. Die stoffen kopen, vervolgens een mooi pakje ervan maken. En dat dragen. En dat... dat alleen al is interessant. He, dat mensen hier een soort van super hard hun best doen om een toffe, vette print te maken.
Mm.
Voor gewoon precies de opposite van wie zij zijn, eigenlijk. Die dimensie vond ik heel interessant. Ook hoe we tot dat punt zijn gekomen, die stoffen. Zo van, oké, het zijn een soort van geïndustrialiseerde batikstoffen.
Mm-hmm.
Dus het is ook een soort ook een kopie. Dus als we het over het appropriation verhaal hebben, zit dat er ook in.
Een kopie dan van Indonesische
juist, ontwerpen? Juist, waar ze met de hand dan die stoffen batik maakten en ontworpen. En dat de Hollanders dachten, hé, dat kan beter, dat kan sneller, dat kan goedkoper
ook vooral, hè? Ja.
Ja. En dat ze dachten, nou, dan verkopen we het weer terug aan hun. Mm. Nou, dat viel niet in goede aard. En toen, hè, omdat door die transatlantische handel sowieso van stof, beviel het daar wel. Waar sowieso al een grote markt was en handel was en gevoel voor mode en trend. Maar het sloeg aan. Maar wat mij ook nog daarin interesseerde was, waarom sloeg het aan? Wie waren die mensen die die stoffen inkochten en wat gebeurde ermee? En in dat onderzoek komt dus nu, of komt uit, kwam, of naar nou, mijn onderzoek, maar in ieder geval mijn interesse komt uit dat het een groep vrouwen was in Togo, een hoofdstad, die stoffen inkochten, distribueerden, maar ook marketten. Weet je, dus ze gaven die stoffen een naam. Ze promoten die stof, waardoor het populair werd bij de andere vrouwen. Van, hey, tof, waardoor het echt een object werkt van waarde, van een trend. Het creëert, dus en daarmee, in ieder geval heel lang verhaal, maar daarmee hebben ze heel veel rijkdom vergaard. Ze werden daar verdienden heel veel geld mee en de handel ging heel goed daarmee. En gewoon dat idee van het geven van een betekenis aan iets, waarde, welvaart, onafhankelijkheid, zaken doen. We hebben het dan over de jaren 50. Tot 60, 70, 80. Dus ook een hele lange periode hebben ze heel veel handel gedreven. En is het heel goed gegaan daarmee. Maar vooral voor dit werk, weer terugkoppelend van het stedelijk, heb ik wat iconische ontwerpen gebruikt om een verhaal te vertellen van die handel en waarde en welvaart en genderrelatie en wat dat betekent. Want wat vaak over het hoofd wordt gezien is dat die stoffen vertellen een verhaal. Het is net een geschiedenisboek eigenlijk, een visueel geschiedenisboek. Want die gaan in op de politieke situatie in een land, omdat die vrouwen die link maken. Dus bijvoorbeeld, weet ik veel, dat is dan in het nu, maar dan is er een tasjesprint en dan noemen ze dat de Michelle Obama.
Oh ja.
En dan weet iedereen van, oh, ik wil die nieuwe Michelle Obama stof hebben. Weet je, maar dat is wel een belangrijke naam, want anders is het gewoon een stof met een tasje.
Ja,
een tasje erop. Dus, of echt dat je daadwerkelijk presidenten erop print in hun gezicht. Of dat je een weet je, of dat het echt meer abstract is. Dat het bijvoorbeeld de zon, als je hem ziet, dan denk je, oh ja, die ken ik wel eigenlijk. Maar dat noemen ze de zon, de sunray. Een vogel, vaak heb je ook een print met vogels erin. En wat betekent dat eigenlijk? En dat, weet je, en ja, dus al die symbolen hebben betekenissen. Net als in, weet ik veel, schilderkunst of zo. Dan weet je ook van als er een schaal met fruit staat, van dat niet gewoon daar maar staat of zo, weet je, dat er zo'n betekenis aanhangt. Maar ook met die stoffen is dat dus ook zo. Maar omdat je het draagt, dan wordt het vaak niet echt in die zin serieus genomen. En doordat ik het nu aan een muur wil hangen in een museum en het op schildersdoek is gedrukt, wil ik het in een andere context plaatsen dan alleen op je lichaam.
Ja.
En kijken wat dan of de betekenis daarvan verandert of niet.
Wat verwacht je? Want ik denk het wel. Ik denk dat je anders gaat kijken. Dat je nauwkeuriger gaat kijken.
Ja.
Met meer respect in eerste instantie.
Juist. Huh? Ja. Dus daar ben ik mee bezig.
Ja.
Ja, onder andere dan dus.
En hoeveel context moet er dan omheen zitten? Want misschien krijgt die stof zijn betekenis door de context daar ter plaatse. En die zal in Togo anders zijn dan hier in Amsterdam begrepen wordt.
Ja.
Is dat erg? Hoe ga je daarmee om?
Nee, dat vind ik niet erg. Ik denk dat ik het belangrijkste vind is dat het op allerlei verschillende manieren wordt geïnterpreteerd. Dus op die manier kennen we het, dat je het aan hebt en dat het mooi is of zo. Mm. Of dat je het aan hebt en dat je nu daarmee een statement wil maken. Dat je, weet ik veel, dat het goed met je gaat en welvaart. En daarom heb je die print aan met de vogels of zo.
Ja.
Maar ook wanneer je het ziet op schildersdoek in een museale context, dat het dan betekent van waar is die welvaart? Is die er nog wel?
Hmm.
Geld überhaupt, waar is dat naartoe? Want bijvoorbeeld, ik ging laatst proberen te pinnen en ik kon bijna geen pinautomaat vinden.
Nee.
Weet je, zo van... weet je, dus ik ben ook altijd bezig geweest. Daar is ook gewoon een interesse vanuit, denk ik, hip-hop. Zo van je opwerken naar een andere klasse. Mm-hmm. Vanuit de onderklasse, als je het dan zo zegt. Wat betekent financiële onafhankelijkheid? Wat betekent geld eigenlijk? De uitwisseling van waarde, valuta. Dat is echt, als je naar Suriname gaat op vakantie, dat is een woord wat je al sinds klein af aan hoort, omdat je altijd geld moest wisselen.
Wisselen, ja, precies. Ja,
dus valuta, dat ken je gewoon, weet je. En de koers, weet je, op hoeveel staat die?
Ja.
Weet je, hoeveel krijg je voor wat je hebt, voor die gulden, voor die euro dan.
Tegenwoordig,
en,
ja.
En nu het allemaal digitaliseert, ja, is die kennis gaat ook een beetje weg of zo. En dat gevoel. En dus dat is wat me ook heel erg bezighoudt. En ook sowieso die handel, mm-hmm. weet je. Want nu dan... Want oké, het was dan een succesverhaal. Zo van, van Azië naar Europa, naar West-Afrika. En nu toen kwam in de 2000s... komt Azië weer terug in het verhaal. Als in dat China dan weer een kopie maakt van die Dutch wax.
Ja, precies.
Weet je, dus het gaat ook gewoon door.
Ja.
Dus,
en eigenlijk wil jij die stromingen en die bewegingen en die contexten een beetje vasthouden. Is dat het ook?
Of nou toch, ja, vertellen.
Ja, getuigenis van doen.
Ja, openbreken, vertellen. Hè, omdat het is van, laten zien wat zo van... Wat is kapitalisme? Wat is globalisatie? Over wie hebben we het dan? Gaat het over mij? Maar hoe dan? Mm-hmm. Weet je? En in hip-hop is het dan cool om te zien van... Oh ja, oké, mensen rappen is altijd in het Engels. Toen gingen we zelf in het Nederlands rappen.
Mm-hmm.
En nu rapt iedereen, weet je, in het Pools, in het Mexicaans, in het, weet ik veel, Chinees, zeg maar. Iedereen is aan het rappen. Dus in die zin verbindt het weer. Ja. Ondanks dat we elkaar niet verstaan.
Ja.
Maar het verbindt toch, of zo. En ook met zo'n verhaal van, ja, maar... Hè, straks als, weet ik veel, als Amerika geen handel wil doen met China en vice versa... Dan gaan ze gewoon handel drijven met Afrika. Wat ze al doen, weet je. Dus in die zin, dat zal blijven bestaan. En emancipeert misschien juist een groep die altijd over het hoofd is gezien. Weet je, en dat ook weer terug naar die vrouwen. Zo van, die waren heel erg... financieel onafhankelijk.
In Togo, die de stoffen inkochten.
Ja, in West-Afrika. Zodanig, ze waren zo rijk, verdienden zoveel geld daarmee. Hadden zoveel macht ook. Want het geld leidde tot macht en die macht leidde tot politieke invloed. Zodanig dat zelfs de government hun auto's leende. Als er weer een officiële gelegenheid was. Weet je, dus
ja,
dat precies. Interesseert me gewoon van wie emancipeert wie.
Ja.
En brengt wie wordt in stelling gebracht of positioneert zichzelf.
Mm-hmm.
Dus ja, het is heel veel wat me in die zin interesseert. Dus ik ben gewoon heel erg betrokken bij wat er gebeurt in de maatschappij.
Ja, en eigenlijk het verloop en de reis van die stoffen is één manier om langs al die verschillende machtsrelaties te reizen.
Ja, het kan cacao zijn natuurlijk. Ja. Het, weet je, kan de in-gateway drug voor je zijn of koffie of whatever, weet je. Maar voor mij is het dan stof.
In dit geval, precies. En wat me wel opvalt in eigenlijk heel veel van die elementen uit jouw werk is dat het veel om analoog gaat. Hè, dat het best wel een soort van oldschool methodes zijn. Zeefdrukken, oude hiphop. Mm-hmm. Oud tussen aanhalingstekens, hè, maar gewoon classic hiphop. Stof ook in plaats van de ambachten bijna.
Ja.
Hoe kan dat?
Ik weet niet eigenlijk. Ik weet niet. Ik heb het nooit zo bewust gezien. Misschien heeft dat te maken met mijn vrouw zijn ook of zo.
Ik weet het niet. Leg eens uit.
Nou ja, omdat ik weet niet. Ik had een gesprek. Ik was toen in New York. In de Wyckoff House Museum. Had ik een residentie. En zij bewaren het oudste huis in New York van Nederlandse afkomst. Heel mooi complex is dat in Brooklyn. Ja, dichtbij Brownsville. Of in Brownsville, daar zo. En toen kwam ik veel in contact met vrouwen die aan craftsmanship deden. Dus aan weven.
Ja, echt die oude ambachten.
Ja, die oude ambachten. En toen spraken we erover. En toen gaven zij heel erg aan van ja, dat het in de kunstwereld niet serieus wordt genomen. Mm. En dat het dan als een vrouw handwerk doet, dat het dan daarbij blijft. Weet je, zo van ja, leuk, leuk hoor, je handwerk. Maar dat het niet in een context wordt, in een relevante context van een soort van maatschappelijke noodzaak en belangrijk en zo. Het is gewoon leuk dat je dat doet. Breien of weven of haken of zo. Dus ja, misschien is dat het ook wel, naast dat ik van het fysieke hou, van zeefdrukken, sowieso gewoon daarvan hou, want het is ook heel fysiek, maar dat het misschien ook iets, ja, dus iets te maken heeft met mijn vrouw zijn eigenlijk. En dat ik daardoor ook echt een drive heb om het in die museale context te krijgen, juist.
Hmm.
Dat juist dat wat vrouwen bezighoudt, dat wat vrouwen onafhankelijk maakt, dat wil ik. Ik wil dat dat serieus wordt genomen.
Ja.
Maar dat is onderliggend volgens mij. Daar ben ik niet heel bewust mee bezig. Maar als je dat dan zo vraagt, misschien dat.
Ja.
Ja. Want ik zit wel de hele dag op mijn computer, maar niet. En ook te photoshoppen en zo.
Ja, precies. Nee, maar het is ook niet dat je dat je alleen maar met die ambachten bezig bent. Maar ik dacht ineens zo van, oh ja, dat stencilen is een visueel medium wat we kennen uit de analoge tijd. Echt pre-internet. Die classic hip-hop is een beetje uit die tijd.
Ja,
het zijn allemaal wel dingen die misschien ook hun waarde bewezen hebben. Het kan ook een antwoord zijn natuurlijk.
Ja,
dat het gewoon krachtige communicatieve signalen zijn die je inzet.
Ja, misschien ja.
Maar misschien is het helemaal niet, helemaal niet relevant. Ik weet het niet. Dit werk waar je mee bezig bent, die voor het stedelijk. Wanneer zouden we die kunnen gaan zien, denk je? Er is vertraging, maar
ja, volgens mij 4 september. Vanaf 4 september.
En je zit er nog middenin, zei je?
Ja.
Ga je het op tijd afkrijgen?
Ja. Er zit niks anders op.
Dat is waar.
Ja, sowieso wel. Ja, weet je.
Ik ben ontzettend benieuwd wat het resultaat zal zijn. En heel goed dat je dit het museum intrekt en voor ons op de wanden richt, zodat we onze aandacht er eens goed op kunnen richten.
Ja, ik ben ook benieuwd hoor. Ik weet natuurlijk al wel een beetje. Maar ja, ik ben nog wel echt ermee bezig, ja. Ja,
we gaan het zien.
Het is nog niet af.
4 september.
Yes.
Dankjewel, Farida. Leuk dat je er was.
Dankjewel. Thanks.
En we sluiten af met een broedplaats in Amsterdam. Dit keer is dat Treehouse op de voormalige NDSM-werf in Amsterdam-Noord. Aan de lijn hangt Adriaan Kolen en Mark Kolen. Allebei oprichter van de broedplaatsen. Welkom allebei.
Dankjewel.
Ja, jongens, waar vinden wij Treehouse precies? Ik zei al in Noord, maar kun je het nog eens duiden waar het precies is?
Voormalige NDSM-werf. Als je bij Centraal achter aan het IJ gaat staan, dan zie je aan je linkerhand zie je een grote kraan van de voormalige scheepswerf. En daar moet je heen. Als je bij die kraan staat, dan zie je een soort dorpje met een zwarte schutting eromheen. En dat zijn wij, dat is Treehouse.
Kijk, hoe zouden jullie de broedplaats omschrijven? In wat voor termen denk je dan?
De slogan van Treehouse is a playground for serious artists. Dus dat is wat het is. We hopen een plek te zijn waar mensen zoveel mogelijk kunnen doen, hun fantasie die ze in hun hoofd hebben, dat ze die ook kunnen uitvoeren. Mm-hmm. Dus dat is ook een beetje de naam, Treehouse. Een boomhut, dus een plek waar je een beetje kan wegdromen en je fantasie vrije loop kan laten.
Ah, oké, daar komt het vandaan. Ja. Ja, dat is goed.
Dus we willen echt zoveel mogelijk vrijheid bieden aan de mensen om zichzelf te laten zien en doen wat in hun plannen past.
Ja. En hebben jullie een voorbeeld van...
Dat is wat we van tevoren van de mensen vragen. Dus we vragen ook voor ze hier komen om eerst te bedenken, wat wil je komen doen? Wat is je ambitie? Wat wil je bereiken? En niet over 10 jaar, maar gewoon komend jaar. Mm-hmm. En dat plan dienen ze eerst in. Daar kijken we ook serieus naar. Is dat een plan waar er al 10 van zijn? Of is het iets bijzonders? En op grond daarvan selecteren we de mensen. En proberen we zo divers mogelijk gemeenschap te maken van huurders. Er zijn iets meer dan 100 ateliers hebben we. Mm-hmm. Dat is best veel.
Ja, veel. En noem eens een zo'n krankzinnig plan van echt een uniek kunstwerk wat nu gerealiseerd wordt bij jullie.
Een krankzinnig plan. Nou, we hebben een boomfluisteraar. Mm-hmm. Die de sapstroom van bomen opneemt en daar ofwel klassieke compositie of een techno-compositie van maakt, die dat omzet in muziek.
Okay.
Vind ik wel redelijk weird.
Ja, mee eens. Heb je er nog een?
Ja, kom ik. Ook leuk.
Ja. Leg eens uit.
Uitleggen. Sorry, ik vertel je niet heel goed. Audiocomics, dat zijn een paar jongens die zitten met hun voeten in de muziek. En dan niet de gecomponeerde muziek, maar meer de geluidsomgevingen, soundscapes, YouTube-bits, pieces van kleine concerten.
Okay.
En dat vermengen ze tot audiocomics, waarin één centraal verhaal verteld wordt, gelardeerd met allerlei... gekke geluiden.
Ah, wauw. Oké, dus het is een bij elkaar geknipt verhaal eigenlijk in soundbites, als ik het goed begrijp.
Ja.
Ja, oh, wat goed. En ook nog hele grote dingen, want ik kan me voorstellen dat als je met z'n honderden zit en er is lekker veel ruimte daar bij die NDSM-werf, worden er nog grootse bouwwerken gerealiseerd?
Op dit moment zijn we nog de laatste dingen aan het realiseren van ons grootste bouwwerk. Want je moet je voorstellen, 100 studio's, dat zijn... heel wat zeecontainers en puntdaakjes van voormalige schottenketen. Dat dorpje is nog in wording. De laatste hand wordt nu gelegd. Mm-hmm. En het is al überhaupt een knap staaltje bouwen wat hier gerealiseerd is.
Ja, oké. Er is denk ik de afgelopen weken weinig te doen geweest bij jullie als in voor publiek. Is dat normaal gesproken anders en gaat het veranderen als we na coronamaatregelen weer meer mogen?
Jazeker. Zoals Adriaan al vertelde, ons huurdersbestand is gebaseerd op hun kwaliteit en op hun projectvoorstellen. Dat genereert een hele spannende output waarvan wij ook nog niet precies weten wat mensen nou gaan laten zien.
Ja.
Je moet je voorstellen, ze komen hier op basis van een voorstel om een schilderij te maken. Maar het kan ook zijn dat ze gedurende hun jaar hier ineens schilders worden, of een beeldhouwer of muzikant gaan worden. Dat staat vrij. Dus het is heel mogelijk dat wij allerlei presentaties krijgen met mooie kunstwerken. En dat wordt in de eerste instantie nu na corona voor een klein publiek getoond. 30 met 1,5 meter toestand.
Ja.
Maar wel veelbelovend.
Ja.
En het Luc, is... we zijn pas sinds november open, hè? Dus we zijn ook nog gewoon nu nog volop bezig met mensen te werven. Dus we hebben nog een paar ateliers open, over. Dus als mensen dit leuk vinden, moeten ze even naar de website gaan.
Kijk, dat is altijd goed
om
te horen.
En het is ook echt de bedoeling dat mensen met het plan waarmee ze binnenkomen ook echt dat gaan laten zien. In het plan moet ook een publieke presentatie zitten. Dus we hebben sowieso al 100 programma-onderdelen.
Ja, ja, perfect. Nou, er luisteren ongetwijfeld veel kunstenaars naar deze uitzending. Dus kom met je wildste plannen. Is er nog een bepaalde hoek waarin gedacht moet worden? Als in, we hebben al een paar terreinen gedekt en we zouden dit nog wel graag willen?
Nou, we zijn goed vertegenwoordigd. Gewoon, ik weet ook niet wat alle kunstdisciplines zijn. En ik weet ook niet wat kunst is morgen. Misschien, ik weet wel wat kunst gisteren was. Maar ik weet niet wat kunst morgen of overmorgen is. Dus het kan best wel zijn dat we gewoon iets hebben van, ja, wat is dit nou? Is dit wel kunst? Maar goed, dat is niet aan ons. Het is aan het enthousiasme van degene die dat voor komt stellen. Om dat ook realiseerbaar, werkbaar en presentabel te maken.
Ja, ja, dat klinkt geweldig. Waar kunnen geïnteresseerden jullie vinden? Waar moeten ze dan naartoe?
ndsmtreehouse.nl.
ndsmtreehouse.nl. En dan vinden ze jullie mailadressen. En dan kan er een krankzinnig plan, ik noem het maar steeds krankzinnig, maar een mooi krankzinnig kunstplan worden ingediend.
Hartstikke leuk. Hoe krankzinnig, hoe leuk.
Kijk, dat is goed om te horen. Ik wens jullie heel veel succes bij ook nieuwe publieksevenementen. En hopelijk mag de Max snel weer omhoog, zodat we met z'n allen naar Treehouse kunnen op die voormalige NDSM-werf.
Precies.
Heel goed. Dank jullie wel, Adriaan en Mark.
Dankjewel. Hoi.
Tot zover Kunst is Lang van deze week. We zijn er volgende week weer. Doei!